Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos van het delen. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij, het is een echte leeuw, zit Per van der Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, de tijden dat de wekelijkse horoscoop via tijdschriften onderdeel waren van bijna iedereen's mediadieet zijn al lang vervlogen. Maar de laatste tijd voelt het ineens toch wel alsof er een renaissance is van onze interesse in astrologie. En tumultueuze tijd vraagt om houvast. En dus deden wij in naam van de wetenschap onderzoek naar astrologie en de invloed van kunstmatige intelligentie op onze spirituele gidsing. Daar ga je alles over horen. Maar eerst de actualiteiten.
Ik heb AI-nieuws. Mm. Ik word vaak verbeterd door luisteraars dat ik AI zeg. En het moet natuurlijk AI zijn.
Oh ja.
Ik las in de krant dat Diederik Ebbingen vervangen is door AI. Ja. In de campagne van Aldi.
Lidl?
Aldi, volgens Aldi. Mij. Ja, ja. Wie is Diederik Ebbingen? Dat is natuurlijk bedenker en acteur in Luizenmoeder. Hij is bekend van Kiespijn. Nou, gewoon een hartstikke bekende gast. Mm-hmm. Maar ook die kunnen vervangen worden door AI. Ja, ja. En ik vond het interessant, want die Ebbingen, die had in eerste instantie niet gereageerd op het nieuws. Dus uiteindelijk heeft hij een appje gestuurd naar het Parool, volgens mij. Ja, ja, ja. Waarin hij zei van, jammer, maar goed, ik heb best wel veel werk. Voor mij maakt het niet zoveel uit, maar voor andere mensen is het misschien wel.
Wat ik wel een leuk detail vond, want ik las daar ook iets over, dat hij had gezegd dat ze dus wel tegen me hadden verteld dat hij vervangen was. Maar niet dat hij door AI, laf vond ik dat.
Ja, wat is erger dan? Als je wordt vervangen door een ander.
Nou, het ergste is als je wordt vervangen door AI en ze zeggen het er niet
wat
bij.
Wat zou jij erger vinden? Als ik jou een bericht ga sturen van ik heb je vervangen als host in deze podcast. En er zou de volgende week gewoon een andere gast zitten. Mm-hmm. Of er zou de volgende week zou er niemand zitten en je zou door AI vervangen zijn.
Ligt aan wie die gast zou zijn, die echte.
Nou, Bram Krikke zag ik net lopen.
Nou ja, dan zou ik denken van ja, prima.
Ja, echt? Ja. Dat zou je accepteren?
Ik zou het niet leuk vinden. Maar ik zou liever door Bram Krikke worden vervangen dan door AI.
Oké, okay. Ja. Noted. Ja.
Goed. Daar heb je niet van terug.
Nee, totaal niet. Ja, dat is wat. Maar er zijn allerlei mensen die zich wel heel erg zorgen.
Oh, je kan het hele punt van die dingen omraad.
Maakt niet uit. Kijk, er zijn natuurlijk best wel veel mensen die echt hun geld verdienen. Want dat is wat die Ebbingen zei. Van, voor mij is het niet zo heel erg. Maar er zijn natuurlijk mensen die hier echt hun dagelijks brood mee moeten verdienen. Ik ben toevallig zelf ook onlangs weer een paar keer in zo'n omgeving geweest om mijn eigen luisterboek in te spreken. Dat realiseer je niet, maar er zijn gewoon superveel stemacteurs voor wie het gewoon het werk is om dingen in te spreken. Nou, en die maken zich dus wel best wel zorgen. Die hebben dus nu hebben ze zich verenigd in een soort stemacteursvereniging. En ze hebben ook een manifest opgesteld waarin ze zeggen van er moeten veel meer rechten naar stemacteurs. En dat je niet zomaar die stemmen kan gebruiken om AI stemmen van te maken. En ik vind het eigenlijk gewoon wel heel interessant. Want ik weet dat NRC laat zijn artikelen al inspreken door AI. Dus ja. Die hebben gewoon van twee redacteuren hebben ze... Dat vond ik zo boeiend. Dat is een soort prijsvraag onder de redacteuren uitgeschreven. Van wie wilde AI-stem worden? En dan moest je iets van 200 uur of zo moest je woorden inspreken. Ja. Daar hadden echt heel veel mensen zich voor opgegeven. Je denkt, waarom?
Nou ja, dat had ik ook bij deze case. Ergens zouden die mensen nog wel eens de lachende derde kunnen worden. Als een soort van algemene jurisprudentie. Dit is gewoon IP. Dus stem is zijn ook iets van 5 werknemers die tot 1 stem zijn gevormd.
Ja.
Als daar een soort algemene wet voor komt, die met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. I don't know. Ik weet niet of dat zou kunnen. Dan kunnen zij nog wel eens een slaatje uitslaan.
Ik denk wel dat jij dan weer net iets sneller bent dan de meesten. Maar goed, dat weten we niet.
Zie je, daarom kan je me niet met Bram Krikke vervangen.
Dat weet ik niet. Misschien probeer ik het een keer.
Oké, door.
We gaan door. Wat ik wilde zeggen is... Ik zat laatst mijn eigen luisterboek in te spreken.
Ja.
Toen dacht ik, waarom doe ik dit?
Jij hebt Diederik Ebbingen gebeld.
Nou ja, ik dacht, dit moet toch AI kunnen? Ik heb zoveel woorden in deze podcast al uitgesproken. Ja. Kan je dat niet eventjes doorheen halen? Ja. En dat scheelt mij een hoop toe. Maar goed, daarmee zou ik ook weer dat systeem ondermijnen van mensen die... Weet je wel, buitenlandse boeken inspreken en zo. Dus ik vond het best interessant. En we hadden het laatst in de auto over dat als wij stokmuziek nodig hebben, dat we eigenlijk ook nooit meer een muzikant hoeven te vragen. Omdat je nu zulke goede muziek van AI kan halen.
Ja.
Dus wat denk jij? Ik vond het vooral een interessant nieuws, omdat het gewoon echt een hele bekende dude is die vervangen is door AI. Mm-hmm. Want we hebben het hier al een keer eerder over gehad. Toen we die AI-aflevering maakten met de vraag of Timo vervangen zou kunnen. Ja. Achteraf echt grof.
Ja. Hele onveilige aflevering.
Hoe is dat eigenlijk voor hem geweest? Vraag je af. Maar toen was de aanleiding dat een oud stagiair van mij, weet je wel, dat er een vacature was bij Ron Simpson. En dat was dan nog, ik bedoel, niets ten nadele van mijn oud stagiair, want dat is gewoon echt een fantastisch persoon. En ik vond dat toen ook al heel grof dat zij niet zijn, maar AI die baan het geven. Ja. Maar bij Diederik Ebbingen denk je wel, dat is gewoon een nationaal bekende gast.
Ja, dus dan zou je kunnen zeggen, voor een merk heeft de associatie met zijn stem, kan nog waarde hebben die groter is dan AI. Dus dan moet je dat afzetten tegen de jaarlijkse kosten.
Ja, het is natuurlijk gewoon veel goedkoper.
Ja.
Ik bedoel, wat zal die Ebbingen rekenen, weet ik niet. Maar
daar kan je gewoon aardig mee verdienen, vooral als je een bekende stem bent. Met een associatie.
Precies, maar dus kennelijk is het voor de Aldi... zij hebben natuurlijk gewoon een kostenbatenanalyse gemaakt... en gedacht, dan besparen we dat toch liever. Ja.
Nee, je bent ook een stuk flexibeler. Je kan het gewoon per direct...
Ja, dat zeiden ze van, de AI-stem is nooit verkouden.
Ja, precies. Je kan het, en die is ook 24 uur.
Gemiddelde freelancer ook niet.
Nee.
Ander verhaal. Ja, ik vond het... Ik heb lang een beetje zo met dat AI gehad van... wordt dat nou echt zo boeiend?
Maar je geheim voelen. Ja.
Ja. Ja. Ja, ik vind het wel echt ik vind het gewoon interessant.
Ik heb vorige week een hele grimmige serie gekeken over Purdue Pharma, een big pharma bedrijf. Die serie heet Dopesick. Je kunt hem kijken op NPO Start. En echt een walgelijk bedrijf.
Mm-hmm.
Iedereen kent denk ik deze case wel. Die heeft deze case wel een keer in nieuws gezien. Het gaat over OxyContin, een medicijn wat... extreem verslavend is, een painkiller in Amerika die uiteindelijk 500.000 doden heeft opgeleverd.
Is die McKinsey-case ook?
Ja, waar McKinsey ze heeft eigenlijk geadviseerd over hoe ze wat voor strategieën ze mochten gebruiken om mensen nog meer verslaafd te maken. Maar als je die serie kijkt, dan je weet een beetje hoe het is, maar die serie brengt het wel echt op een hele geloofwaardige, grove manier tot leven. En je denkt daarna echt van, wow, hoe is het mogelijk geweest dat al deze mensen, ook die salesvertegenwoordigers en medewerkers, dat iedereen hier aan meedeed, willens en wetens, en dat nooit heeft ingezien. En dan pas later valt het kwartje eigenlijk bij iedereen. Dat was ding 1 wat ik consumeerde.
Okay.
Ding 2 was een stuk in de New Yorker over het bedrijf Dumb Wireless. Dat is een telefoonwinkel. En die positioneerde zich nadrukkelijk als een telefoonwinkel voor mensen die van hun smartphoneverslaving af willen. En die verkopen dan die Lightphone, die de meeste mensen misschien wel kennen. Zo'n helemaal gestripte telefoon. Maar ook gewoon wat oude Nokia's en gewoon telefoons waar je gewoon vooral niet apps op kunt gebruiken. Zij richt zich met name ook op Gen Z. Dus mensen die nogmaals van hun smartphoneverslaving af willen.
Mm.
En toen ging ik een beetje nadenken daarover. Dacht ik, oh ja, interessant. Ik wil eigenlijk ook wel minder mijn smartphone gebruiken. Moet ik niet ook een keer zo'n telefoon kopen? En toen zag ik ineens gewoon de parallel tussen die twee dingen. Dacht ik ineens van, tering. Gaan we niet gewoon over 20 jaar een soort giga rechtszaak krijgen? Dat big tech of gewoon de grote techbedrijven gewoon voor de rechter staan. Voor het willens en wetens mensen in een verslaving duwen. Die gewoon levens kost.
Ja.
Toen dacht ik van, ja, ik weet niet. Misschien is dit een inzicht wat heel veel mensen al lang hebben gehad. Maar...
Ja, nee, ik ben nu voor de NPO een serie aan maken over telefoonverslaving. En daarin wordt dit wel vaak gezegd.
Ja?
Ja, dat we over zeg maar 20 jaar waarschijnlijk gaan terugkijken op deze tijd als zoals we nu roken. Op roken. Ja. Ja, dat je zeg maar nog van, jeetje, vroeger rookte je gewoon nog in een restaurant. Ja, ja, dat toen zo normaal was, dat we het wel ook op die manier waarschijnlijk gaan zien.
Ja, ik hoop het eigenlijk dat we dat...
Ja, nou, het is natuurlijk lastig, want met zo'n medicijn, daar kan je gewoon inderdaad laten zien van, zijn heel veel mensen aan overleden. En dat is natuurlijk met telefoonverslaving lastiger.
Nog een promo.
Ja, vertel.
Ik ga een nieuwe podcast
maken. Ik weet het. I know. Iedereen weet van onze open relatie. Hè?
Precies.
In podcastland.
Ja.
Ik heb het daar al geregeld.
Jij hebt
gebruik
daar
van.
Hartstikke lekker gebruik van gemaakt. Jij hebt al een heel seizoen.
Mensen uitgenodigd.
Ja. Eén grote.
Nu had jij zoiets van, nou, laat mij dan ook een keer één iemand bescheiden gewoon.
Ik hou het wel exclusief inderdaad. Ja, ik heb niet iedere aflevering een andere. Deze podcast maak ik samen met Sam van Raalt.
Mm-hmm.
Daar heb jij mee in de Matrix gezet.
Dat kan allemaal.
Ja, precies.
Ja, zo is heel het. Vrij. Ja,
precies. Zo gaat dat sleuteltje over.
Ja, maar niet.
En ineens maak je een podcast samen. Ja. Sam is oud-collega van Vice. Sportjournalist, echt geweldige journalist. Maakt ook de podcast De Ondergrond. Die gaat niet over sport, maar hij weet altijd de meest obscure verhalen die je maar kan voorstellen te vinden. Echt hele goede maker.
En het is weer een podcast met een naam bedacht door Timo.
Dat klopt.
Ja.
Ja. We hadden een werktitel, die ga ik niet noemen, maar die was redelijk droog. En Timo had op een gegeven moment een geniale titel, namelijk Grof Geld. Die podcast gaat over sport. En in het bijzonder, het eerste seizoen gaat over voetbal. En het onderzoekt eigenlijk de macht van geld in de voetbalwereld. En het bekijkt eigenlijk voetbal of sport door de lens van business. Zoals je weet, fascineert mij dat.
Ja.
Dus we gaan afleveringen maken zoals merkstrategieën van voetbalclubs. Mm-hmm. Ja,
dat
niet
is
jouw
more. Ding. Ja, ja.
Aflevering 2 is handel in minderjarige kinderen. A.k.a. jeugdopleidingen.
Okay, ja.
Dus is het ethisch verantwoord?
Oh, interessant. Ja. Ajax doet dat ook heel veel. Ja,
precies. Dus eigenlijk een minderjarig kind als een soort investeringsobject beschouwen. En nog 10 van dat soort afleveringen.
Ja, cool. En wanneer kunnen wij dit allemaal?
Heel snel. Volgende week woensdag, of aanstaande woensdag als je dit luistert, is er een soort lanceringseventje. En ik dacht, de eerste 10 mensen die zich in mijn Instagram DM melden, die mogen daar naartoe komen als ze daar zin in hebben.
Oh, leuk. Nou, ik heb er super veel zin in.
Kom jij
eigenlijk? Ja, sowieso.
Top.
100%.
We gaan naar het hoofdonderwerp.
Maar eerst
naar de VU.
We hebben een nieuwe sponsor, namelijk de VU School of Business and Economics. En nou denk je misschien van, ik ben al lang geen student meer, ik ben al 30. Maar wist je dat de Vrije Universiteit van Amsterdam naast bachelors en masters ook onderwijs voor professionals aanbiedt? Dus gewoon voor volwassen mensen die misschien wel zin hebben om weer wat bij te leren. Dat kunnen langlopende opleidingen zoals MBA's zijn, maar ook deeltijd masterprogramma's binnen verschillende vakgebieden of kortlopende programma's gericht op een specifieke ontwikkeling zoals duurzaamheid of datagedreven sturing of AI bijvoorbeeld. Of meer generieke onderwerpen zoals leiderschap en verandermanagement. Nou, en het kan altijd in deeltijd, dus het is helemaal prima te combineren met je werk of alle andere dingen die je in je leven wil doen. Want het is natuurlijk heel belangrijk om je altijd te blijven ontwikkelen, ook als je al werk hebt.
Ja, ik voel deze wel hoor.
Ja?
Ja. Ja, School of Business and Economics, daar zou ik mezelf nog wel iets op zien doen.
Wat dan?
Ik zou denk ik van de dingen die jij noemt.
Ik weet al wat je gaat doen, mag ik het raden?
Nou.
Verandermanagement.
Ah. Nee, ik zou een MBA kiezen.
Oké.
Om gewoon toch iets meer die soort general business kennis er nog iets meer in te stampen.
Nou, waar wacht je op? Ver. Kan gewoon in deeltijd.
Ja, want die maatschappelijke transities die gaande zijn, de verduurzaming, hoe we met elkaar werken, hoe we winst definiëren, alle grote uitdagingen van deze tijd vragen om mensen die vrij kunnen denken. De School of Business and Economics van de Vrije Universiteit biedt meer dan 70 programma's die je denken als professional aanscherpen en je helpen van betekenis te blijven voor werk en samenleving. Van een deeltijdmaster in bedrijfskunde of marketing tot een opleiding tot registeraccountant of registercontroller. Wil je meer informatie of wil je aanmelden voor een open avond? Ga dan naar vu.nl/vrijedenkers.
Kijk, we zijn met die afleveringen altijd dan, is er een soort aanleiding.
Ja.
Vaak hebben we een onderwerp wat langer op de plank en dan gebeurt er iets. Dan denken we, oh ja, laten we het nu doen.
Mm-hmm.
We wilden al best wel lang een aflevering over astrologie maken en over, nou, hoe iedereen de hele tijd op co-stars zit en al dat soort dingen. Met de maankalender,
zonne-manen,
moon sisters en zo. En toen had ik laatst een interview met een student.
Mm-hmm.
En die schreef voor het faculteitsblad waar ik ook bij ben begonnen eigenlijk.
Mm-hmm. Dus leuk, full circle momentje.
Ja, prachtig moment voor iedereen.
Ja.
Dus die kwam bij mij langs en nou, dat was eigenlijk heel gezellig. Maar op een gegeven moment vroeg ze dus in het interview.
Non-ironisch.
Dus we hadden gewoon een inhoudelijk gesprek, zeg maar, over mijn boek en zo. En op een gegeven moment vroeg ze inderdaad gewoon non-ironisch van, ja, wat is jouw sterrenbeeld? Dus ik zo, ik was gewoon een beetje verbaasd. Ik zo, ja, Waterman. En toen was ze echt zo, ah ja. Alsof ze eigenlijk het hele interview hoefde al niet meer. Ze wist al wat ze moest weten. Ja. Nou, dus toen zei ik van, het is echt wel, ik vind het wel opvallend. Ik denk dat we toch echt die aflevering moeten gaan maken.
Mm-hmm.
Nou, toen dachten wij, oké, laten we ons er dan ook echt inwerpen. We gingen best wel, nou, laat ik zeggen, met gezonde skepsis het onderwerp in.
Ja.
Ik heb er ook wel eens over geschreven voor de Volkskrant en zo. Over, nou, die onderzoeken en zo komen zo nog op. Maar toen gingen we dus, om de aflevering een beetje cachet te geven, naar een astroloog.
Dit weekend, zondagmiddag. Dit weekend,
ja. Die heeft onze geboortehoroscoop opgesteld. Dus we hebben hem een overzicht gestuurd van de tijd, precieze tijd en plaats waar we geboren zijn. En datum natuurlijk. Nou, wij gingen daarheen.
Ja, het was transformatief.
Ja, en wij liepen naar buiten en wij geloofden gewoon
we dachten van,
in astrologie.
Het leuke is dat we een hele leuke ervaring hadden. Het kut is dat we de hele aflevering opnieuw moeten gaan voorbereiden.
Het was gewoon een soort, wij waren gewoon helemaal, alles klopte wat die man zei.
Nee, weet je wat het mooiste was? Op een gegeven moment zei jij, volgens mij ook tijdens die lezing, zei jij gewoon, ik voel me zo gezien.
Ja.
En dat was precies het gevoel wat ik ook had. Ik voelde me echt soort van zo begrepen.
Ja, nog nooit had iemand ons zo begrepen als deze man.
Ja.
Nou, we gaan er later nog verder op in. Ik weet ook nog dat ik daarna ook zei, of hij werkt bij de AFD.
Ja, precies.
Maar goed, daar komen we dus later op. Want kijk, die astrologie, en zeker hoe die nu ook in opkomst is, of in zwang is, is natuurlijk best wel veel besproken ook.
Mm-hmm.
En het ding is gewoon dat er heel weinig wetenschappelijk bewijs is voor de invloed van de planeten en de sterren op ons leven.
Ja.
En er was er één heel groot onderzoek van het Max Planck Instituut.
Ja.
Dat is een heel groot psychologisch instituut in München. En die hadden dan de invloed van de maan op slaap aan de hand van data van bijna 1300 vrijwilligers.
Mm-hmm.
Die dan bijna 2100 nachten hadden geslapen.
Ja.
En daarnaast gingen ze kijken naar ongepubliceerd onderzoek over meer dan 20.000 nachten.
Ja.
Dus geslapen nachten. En die onderzoekers concludeerden dus twee dingen. Er is geen enkel waarneembaar effect van de maan op slaapgedrag. Maar wel echt een super grote publicatiebias. Dat vond ik eigenlijk wel een soort van goed definitief cijfer, zeg maar. Maar ja, en als je dat dan ziet, dan denk je, waar komt dan die obsessie vandaan?
Ja, want die obsessie, je kan wel stellen dat die obsessie er is. Die industrie is echt giga aan het groeien. De afgelopen paar jaar is die echt met een paar miljard gegroeid. Dus het heeft nu een marktwaarde van 12,8 miljard. En de voorspellingen zijn dat die in 2031 rond de 23 miljard zit.
Mm-hmm.
Dus dan is die ongeveer nou, bijna verdubbeld, zou je kunnen zeggen. De logische verklaring is COVID. COVID heeft ons hele leven in de war geschopt en daarmee een soort hang naar het ongrijpbare vergroot. Je ziet ook dat het zoekvolume naar astrologische onderwerpen in dat COVID-jaar met 500% is gegroeid. Dus dat mensen 5 keer zo vaak naar dat soort dingen zochten. En een andere reden die astrologen aangeven is dat het veel toegankelijker is via technologie om met astrologie bezig te gaan. Nou, dat is bijvoorbeeld zo'n app als CoStar. Die maakt dat natuurlijk gewoon extreem toegankelijk. En als laatste reden is dat iedereen zich kut voelt.
Ja, dus. Ja. Dat sowieso, denk ik. Want dat was ook, stond ook een artikel in Atlantic, wat dan een beetje verklaarde waar inderdaad die hang naar het spirituele en dan specifiek naar die horoscoop vandaan komt. En het is eigenlijk ook wat je altijd hoort, weet je wel. Zo van, we leven in een hele soort van kwantificeerbare tijd. Ja. Van alles is data.
Kwantificeerde tijd. Ja,
alles is zeg maar een Google Calendar. Ja. En alles moet je kunnen voorspellen en in een schema kunnen proppen. En dan zijn die, die astrologie is een soort van, dat raakt aan een deel van je mens zijn wat niet op die manier te vatten is. En wat niet verklaarbaar is. En wat een soort van, dat is nou eenmaal
op een ander niveau.
Ja,
maar is het ergens? Is astrologie eigenlijk wel een soort van kwantificeerbaar, maar niet in de data die wij nu hanteren?
Ja, of? Maar we willen denk ik gewoon een soort manier om contact te maken met een idee van, we hoeven dat ook niet te begrijpen. Dus als je zegt van Mercurius staat in retrograde, dan zeg je eigenlijk van we weten het ook maar niet. Weet je, dat is eigenlijk mijn gevoel wat ik er altijd bij heb.
Ja.
Ik wil nu niet Mercurius beledigen of zo verder. Ja. Maar en wat ik ook het idee is dat het ook een soort, het is een soort ontsnapping. Je wil even uit dat gevoel van alles moet altijd een functie hebben of een reden of een deadline of een factuur of zo. Ja. Weet je, en dit is dan dat universum waar je dan naartoe kan.
Ja.
Wat ik ook heel interessant vond zelf is toen ik dus dat onderzoek deed naar de maan, was het gaat heel vaak over eeuwen oud. Zo vaak als het gaat van die astrologie, dat is gewoon eeuwen oud. Zo doen mensen dat al duizenden jaren.
Dat is ook de esthetiek die erbij hoort, toch?
Ja, maar het is ook denk ik heel erg het gevoel dat erbij hoort, dat het soort van ook een soort van anti-modern is of zo. Dus dat je heel erg helemaal in een soort van de diepe kern van hoe mensen altijd al leven. Maar dat vond ik dus zo interessant toen ik dat onderzoek ging doen van astrologie is helemaal niet zo oud. Dus eigenlijk bijvoorbeeld als het gaat om die maan, die zie je eigenlijk pas vanaf de tweede helft van de 20e eeuw een beetje opkomen in.
Zou dat te maken hebben met dat we naar de maan gingen dan?
Zou kunnen, weet
toch?
Dat is wel net wat later, maar eigenlijk gaat het heel erg tegelijk met de opkomst van zeg maar een beetje new age spiritualiteit en yoga zoals we het nu kennen.
Ja.
Dus ik denk dat die nieuwe hippe stromingen zochten ook weer symbolen en dat werd dan een beetje gepositioneerd als eeuwen oud, weet je wel. Terwijl dat eigenlijk
branding.
Best wel mee. Nou ja, dat heb ik toen een keer iemand over gesproken. Was echt heel erg leuk. Die was heel erg verdiept in allemaal van die volksverhalen. En die zegt eigenlijk hebben alle verhalen over de maan die er zijn, gaat echt gewoon heel praktisch over hoe je aan de maan kan zien wanneer je moet oogsten en zo.
Ja,
het gaat helemaal niet over van,
of wanneer het zijn maan is. Ziek.
Oh, precies. Gewoon zo van, je moet je bieten oogsten. Mensen, zeg maar, honderden jaren geleden waren helemaal niet bezig natuurlijk met met staat Mercurius in het. Die wilden gewoon weten hoe ze het beste hun land konden bewerken.
Ja, die wilden gewoon wat tevreden hebben.
Ja, precies.
Maar wij hebben wel die tijdsgeest waar wij mee worstelen.
Ja.
Wij pretenderen die houvast te zijn voor mensen, jonge mensen in de stad met al hun tijdsgeest.
Wij kunnen soms ook wel wat houvast gebruiken.
Zo is het.
Dus wat hebben wij gedaan? Ja, wij gingen naar een astroloog.
Naar Onno.
Onno, heet hij. Ik was eigenlijk gewoon, het grappige was, ik werkte met iemand samen en had ik een afspraak mee. En die zei van, ik kan niet, want dan ga ik naar een astroloog. Zo kwam ik op Onno.
Oh echt?
Ja. Toen zei ik van, wat grappig. Ik wist niet dat mensen dat deden. Ja, toen heb ik dus van haar gehoord ook hoe dat was.
Ja.
Dat is best interessant. Nou, zo kwamen wij Onno.
Ja.
Hoe ging jij daar naartoe eigenlijk?
Van tevoren werd ons gevraagd van, wat is de vraag? Wat is de insteek van jullie gesprek? En ook wel weer typisch voor ons dat wij allebei zo'n soort van carrière-achtige insteek hebben gekozen. En ik ging best wel sceptisch naar dat gesprek, moet ik zeggen.
Ik dacht vooral gewoon, is leuk voor de podcast.
Ja, precies. Nee, sterker nog, ik dacht, ik moet dit doen om deze podcast te kunnen doen. Want ik had eigenlijk bij onze redactievergaderingen bij dit onderwerp...
Ja, jij vond het eigenlijk niet zo
voor mij is een soort moedje, dit ding of zo. Ik dacht, laten we dit doen, want dan...
Ja, en jij was ook iets minder omringd door mensen die Co-Star en zo gebruiken.
Exact, ik kende dat letterlijk niet eens.
Maar jij was wel een keer naar een handlezer.
Ja, precies. Dus dat had ik dan wel gedaan. En daar had ik ook een hele positieve ervaring.
Ja.
Ook meerdere keren terug geweest daarna. Dus op zich sta ik wel ervoor open of zo. Maar ik ben er gewoon nooit echt ingedoken. En ik had er ook gewoon nul behoefte aan. Nou, en toen ging wij naar Onno. Ja. Onno's praktijk / huis zit tegenover mijn middelbare school. Dus voor mij voelde dat ook wel een soort van als een vertrouwde plek.
Oh ja.
Om over mijn leven te gaan praten.
Dat wist Onno.
Ja, precies. Misschien moeten we gewoon even gaan luisteren ervaring bij Onno.
Zeg maar, mensen hebben een bepaalde manier van doen en jij kan heel makkelijk daarop inspelen. Dus jij kan je heel makkelijk aanpassen op wat je ziet dat die mensen nodig hebben. En je kan in die zin ook mensen soms verleiden of helpen om zichzelf te laten zien of te laten vertellen. En dan lijkt het alsof je dan zeg maar heel makkelijk met ze meegaat, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Maar je kunt het als het ware ook inzetten om mensen zich te laten openen. Wat je ook ziet is als jij de zon en de maan vlak bij elkaar hebt staan, is dat dingen als de wil en de gevoelens, de mannelijke en de vrouwelijke kant, de bewuste, het onbewuste, het weten en het voelen, dat die allemaal relatief makkelijk met elkaar samenwerken. Veel mensen kunnen bijvoorbeeld erg in de knoop zitten met de gevoelens of twijfelen aan wat ze aan het doen zijn. En veel dingen bij jou die gaan als het ware als vanzelf. Of er zit geen innerlijk conflict in. En dan kan het soms wel verbazingwekkend voor je zijn om te zien hoeveel mensen soms met zichzelf in de knoop zitten.
Vond jij het ook soms best wel heel intiem?
Ja, want dat eerste ding...
Want dit ging allebei over jou.
Ja, deze twee gingen over mij. Dat sowieso allebei de dingen is gewoon, dit is wie ik ben.
Ja.
Maar dat eerste ding.
Ik vond dat dus ook heel sick. Ik dacht echt, wow, hij heeft gewoon net perren uitgelegd aan mij.
Ja. Maar die eerste, daar zat ik wel nog mee te worstelen van, oké, dit klinkt ook als een hele gemene manipulator, deze man. Dus het is maar net hoe je die bekijkt. Ik kan je comfortabel laten voelen en dan geef je allemaal dingen aan mij. En dan,
ja, maar
en
mij
dan...
niet, hè? Dat komt straks.
Ja, precies.
Bij mij, omdat ik een waterband ben met maagd in de maan.
Jij doorziet machtsstructuren. Maar daarvan dacht ik nog van, dit kan je zowel positief als negatief uitleggen.
Ja.
Dat van dat innerlijke conflict, dat herken ik echt heel erg. Dat ik eigenlijk altijd wel in situaties waar ik een keuze moet maken, vrijwel direct weet wat ik wil.
Ja.
Dus deze dingen waren voor mij van, dit is gewoon wie ik ben. Weet je? Dit is gewoon twee echt absolute kernpunten. En ik moest terugdenken aan een coaching traject wat ik ooit gedaan heb. En een van de opdrachten daar was, midden in een gesprek zei die vrouw tegen mij, hier heb je een pen, hier heb je een stuk papier, ik ga even koffie maken, over 5 minuten kom ik terug en jij hebt opgeschreven in 1 alinea... Wat de kern is van wat jij bent en wat je doet.
Wat is dit nou voor bizar?
Het werkte heel goed bij mij. Echt? Hier hou ik echt van.
Ik zou echt...
Nee, ik was ook heel erg overrompeld door die vraag. Want het was ook midden in een gesprek wat over iets anders ging. Maar ik zat daar. Dat was wel mijn intentie, zeg maar. Dat traject ging ik aan. Ik zat toen bij Vice. Ik wilde weg, maar ik wist nog niet wat ik nou wilde doen. En daarom zat ik er. Dus toen ging ik dat opschrijven. Zij kwam 5 minuten later terug. En ik had me gewoon aan de opdracht gehouden. Intuïtief, niks doorgekrast, gewoon opgeschreven. En wat ik opschreef was letterlijk deze twee punten. Gewoon,
oh, echt?
Dat ik eigenlijk de kern was van, ik ben meertalig. En daardoor kan ik met iedereen meegaan en aan elkaar verbinden. En ik weet altijd intuïtief welke kant
wat
ik op moet.
Wil. Ja.
En ik dacht echt, wow.
Maar denk je dan nu niet van, Onno heeft met die vrouw gebeld? Want dat dacht ik gewoon. Ik dacht af en toe van, hij werkt bij de AIVD.
Ja, nee, ja, dat zou inderdaad heel toevallig. Maar nee, ik dacht gewoon meer van, hij heeft gelijk.
Ja, nee, je bent of je gelooft hierna in astrologie.
Ja.
Of je raakt gewoon helemaal gestrest. Omdat je alsmaar wordt
Laten we even naar jouw highlights gaan luisteren.
En jouw leven heeft veel meer de neiging om allerlei, om te meanderen, om te heen en weer te gaan. Dus dat betekent ook dat als je gaat kijken naar de grote lijn van je leven, dat je op een aantal verschillende momenten heel verschillende soorten dingen zult doen. Mm. En dat ook wie je bent of hoe je gezien wordt nogal verschillend kan zijn. Dus je leeft ook eigenlijk het beste door jezelf niet vast te zetten in een bepaalde identiteit, maar meer te leven met het idee dat je voortdurend in ontwikkelingen en voortdurend in beweging bent. Dat heeft als nadeel dat er meer onzekerheid is over de basis van je bestaan. Tegelijkertijd is als die basis heel solide en sterk en voorspelbaar zou zijn, zou je je ook heel snel ongemakkelijk voelen en niet zo prettig. Dus je hebt een soort trade-off tussen vrijheid en zekerheid. En die twee die hebben moeite met elkaar. Mm-hmm. Oké, want ik wil ook iets zeggen over die, zeg maar, je hebt een soort spectrum van als het gaat over emoties en gevoelens. Je hebt aan de ene kant, zeg maar, de extreem emotionele mensen die voortdurend, en aan de andere kant de relatief koele mensen. Ja. En bij jou zit je aan de relatief koele kant. Want op het moment dat de maan in maag staat, heb je inderdaad samen ook alweer met die zon in Waterman een bepaalde zeker neiging om te denken over wat je voelt in plaats van te voelen wat je voelt. En dat is niet per se verkeerd, maar het betekent wel dat je op andere mensen een soort koelte lijkt te hebben, waar ze soms moeite mee kunnen hebben. Ook omdat traditioneel gezien worden vrouwen meer geplaatst in dat deel wat altijd emotioneel en gevoelig en makkelijk aan het huilen te brengen is. En op het moment dat het bij jou dus overduidelijk niet zo is, roept dat ook weer weerstand op. Van je zou als vrouw anders moeten zijn.
Ja.
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 Toch?
Ja, ik vind het weer fijn om te horen. Op een hele rare manier. Ja, het is zo raar, maar het is precies wat wat jij eerder al zei. Van je voelt je gewoon zo gezien door zo iemand. Vooral dit laatste wat hij zei van je denkt meer na over je emoties dan dat je ze voelt.
Ja.
En daardoor kunnen andere mensen je soms in contact een beetje cool over vinden komen.
Mm-hmm.
Ja, dat is gewoon iets. Ik voel me daar gewoon dagelijks onzeker over. Ja. En als iemand dat dan zo even voor je oplepelt, iemand die je dus niet kent.
Ja.
En dus ook zegt dan, en dat is natuurlijk het enigszins absurdistische van dit, dat hij dan ook zo en passant zegt, ja, dat heb je met die maan in maag.
Ja,
dan denk je zo, ja, zo ben ik.
Ja.
En
nou, ik zag ook bij,
dat is oké. Okay,
ik keek ook naar jou en ik zag ook dat het jou echt raakte.
Ja, nee, het raakte ook echt omdat ik gewoon, ja, precies wat ik zeg, van dat je een soort van ineens, het is echt alsof iemand tegen je zegt, het is oké.
Okay. Ja.
Dat jij, dus in mijn geval, wat ik moeilijk vind aan mezelf, soms emoties moeilijk kan beantwoorden. Of voel dat mensen van mij meer emoties willen dan dat ik van nature geef. Ja, dat klinkt heel overdreven, maar dat had ik gewoon als, toen ik 5 was, had ik daar al last van. Dat iedereen altijd aan het gillen of keihard aan het huilen was. Dat, weet je wel, meisjes op school gewoon keihard gingen huilen.
Ja,
en dat
denken
ik dacht,
was.
Ik zou dit gewoon nooit kunnen. Ik zou nooit zo hard kunnen huilen. Ja, nee, herinner me. En als iemand dat dan zo voor je
alsof ze een klein arm om jouw 5-jarige. Ja, precies.
Ja, nee, het is niet eens een arm. Het voelt dus gek genoeg juist ook heel analytisch. Gewoon zo van, ja, dit is gewoon.
Ja.
Maar ja, en dan blijf.
En
dan
ik denk dus, als ik een 1 kritische noot mag plaatsen, dan is het wel dat onze vragen waar we mee kwamen niet zijn beantwoord. Maar dat wij denk ik allebei concludeerden dat dit hele gesprek een totaal andere functie voor ons had.
Nou precies, want we hadden allebei zo. Ik had ook een vraag, daar reflecteerde die dan eerder eventjes op. In dat stuk van zekerheid, onzekerheid. Wat ik trouwens ook wel heel erg dus herkende van dat zo'n constante strijd is. In werk en sowieso. Maar mijn vraag was dus bijvoorbeeld van, ik vind mijn werk een beetje gefragmenteerd, zeg maar. Ik doe heel veel verschillende dingen, wat op zich heel leuk is, maar ik wel dacht van, moet ik niet meer gaan focussen?
Ja.
En dan zei hij van, ja, dat is nou eenmaal dat innerlijke conflict bij jou. En nou, dat zo ben jij nou eenmaal. En jij had je vraag van, mijn gezin, mijn vriendin gaat ook weer werken. En hoe moet ik het nu gaan oppakken?
Met, ja, die indeling.
Precies, thuis en werk. En toen zei hij ook zoiets van, ja, bij jou gaat het altijd allebei zijn.
Precies, ja, je moet het allebei doen.
Dat was wel, vond ik ook inderdaad qua, weet je, net zoals een psycholoog gaat je ook nooit advies geven. Dat deed hij ook niet.
Nee.
Dus hij zei gewoon eigenlijk, je stelt dan een vraag en dan zegt hij eigenlijk gewoon, ja, zo is het nou eenmaal.
Ja, precies. En dus terugkijkend, ik zou vorige keer niet per se met die vraag in mijn hoofd naartoe gaan, maar gewoon meer om, het gaat over zelfacceptatie.
Ja, daar gaat het echt over. Hoewel ik wel eens kijk op sommige momenten, maar dat was voor mij interessant, want jij ging eerst, zeg maar, hij ging eerst jou doen. Ja. En ik weet nog wel dat ik bepaald moment al bij jou, dat ik dacht van, ja, dit kan je echt over iedereen zeggen.
Ja, 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 ja.
Dus bijvoorbeeld op een gegeven moment zei hij bij jou van, dat vond ik ook een beetje zo een, ken je Char het medium? Ja. Ik vond ook een beetje een Char het medium.
Okay, okay.
Dat hij zei van, ik zie ook een broer of zus bij jou. Ja. Zei hij zo. Ja, ja, ja. En toen jij meteen, ja, ik heb 3 halfbroertjes. Toen zei hij dus, ging je daar eerst andere dingen over zeggen. Zei hij van, ja, wat ik heel sterk zie bij jou is dat je volwassen bent geworden in relatie tot andere mensen. En toen dacht ik, ja, wie is dat niet? Alleen als je zeg maar in een isoleercel bent opgegroeid.
Ja, maar ik herken dus bij mezelf wel. En dat heeft ook bijvoorbeeld met dat niet drinken te maken. Mm. En gewoon dat er op een gegeven moment wel een soort kantelpunt in mijn leven is gekomen. Dat ik wat serieuzer ben geworden. En anders me ben gaan verhouden tot relaties. In welke vorm dan ook.
Ja.
Dat is voor mij dan wel echt een soort van nulpunt geweest. Dus ik vond dat in die zin ook herkenbaar, ondanks dat het inderdaad voor jou misschien een soort generiek ding is.
Oh, nou, ja, dit is heel grappig.
Maar het was wel een eikpunt in mijn leven.
Nu raak je al aan dat Barnum-effect.
Mooie brug, inderdaad. Precies. Ja, ja. Maar voordat we daarover gaan praten, gaan we nog even naar de sponsor. Ja, ja. We hebben weer een nieuwe sponsor, namelijk Gideon. En Gideon die verandert de bouwsector op positieve wijze, zodat ze bijdraagt aan een gezonde, fijne en mooie leefomgeving. Nu en ook nog in de toekomst als bonus erbij. Want wist je dat woningen van hout warm en duurzaam zijn? Met Gideon help je de CO2-uitstoot te verminderen door te kiezen voor hernieuwbare, natuurlijke materialen in plaats van energieslurpende materialen zoals steen, staal, beton. Naast alle eerder genoemde redenen waarom houten huizen super zijn, esthetisch gezien, ik ben een sukker voor houten huizen. Het doet mij denken aan een soort, ik ben niet een wintersportmens.
Okay.
Ik zou willen dat ik dat, maar ik heb het gewoon nooit gedaan. Maar die associatie die ik daarmee heb, zo'n houten chalet, die warmte die daarvan uitgaat, dat lijkt mij, daarmee wordt zo'n houten huis voor mij een soort,
ik heb meer zo'n Zweeds huis, weet je wel? Zo'n, of een dacia, maar dat is er een beetje beladen.
Ja.
Maar dat kan ook mooi uit.
Ja. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en vergroot je bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Ja, we hadden het al even over dat Barnum-effect.
Ja.
Ja, en dat is dus een heel interessant psychologisch onderzocht effect.
Mm-hmm.
Dat ook die apps, die astrologie-apps eigenlijk enorm hebben uitgebuit de afgelopen tijd. Want ik heb CoStar weer eventjes gedownload.
Ik ook.
Voorbereiding voor deze aflevering. En het grappige is dat je dan dus elke dag krijg je dan een boodschap of zo.
Mm-hmm.
En dat is vaak zo,
vreselijk generiek.
Ja, generiek. Ja. Zo van je moet navigeren in de ruimte tussen pleasing others and helping yourself. Ja. Zo, weet je, dat soort dingen.
You're entering a phase of self-discovery and re-evaluation in your career. Ja. Iedereen heeft dat altijd.
Heb je echt elke dag. Ja. Weet je wel? Dus dat is het grappige. Maar het punt is dus, dat is dus dat Barnum effect. Dat hebben mensen dus onderzocht. Dat er bepaalde manieren zijn, bepaalde dingen die je kan toevoegen aan boodschappen. Ja. Waardoor mensen het eerder op zichzelf betrekken.
Ja, internaliseren eigenlijk.
En één belangrijke is personalisatie. Dus dan wordt er gewoon eigenlijk puur, ja, als je het leest is het zo dom.
Ja.
Maar dan staat er dus gewoon alleen maar bij, dit is voor jou. De boodschap voor jou. En dat is wat CoStar doet. Die zeggen elke ochtend, hier is jouw horoscoop voor deze dag.
Ja.
En dan denk je toch, als je het opent, ja, ik inderdaad. Nou, wat ze ook hebben onderzocht is dat positieve uitspraken over je leven of over de toekomst, dat trekken mensen ook sneller naar zich toe. En dat is natuurlijk ook zo, als je die horoscopen leest, er staat natuurlijk nooit ergens...
Nee, vandaag ben je een klootzak.
Wat een kutleven heb jij. Ja. Het wordt helemaal niks. De komende maanden kan je ook afschrijven. Je denkt dat je je nu al slecht voelt. Nou, we spreken je over een half jaar. Dat heb je gewoon nooit, want dat zou niemand willen accepteren. Dus dan is het gewoon... het is niet meer leuk, dus niet meer interessant. Dan is er nog de afzender. En dat vond ik in het kader van zoiets als CoStar ook interessant. Dus dat, ja, het is ook logisch. Maar dus hoe... betrouwbaarder de afzender overkomt voor jou, hoe meer je geneigd bent om zijn boodschap te accepteren.
Er is ook in heel veel nieuwsletters van bedrijven waarom ze bla bla een naam from bedrijfsnaam doen. Als je dat nu in je inbox gaat, het je opvallen dat ze dan zeggen van, weet ik veel, Doortje from Uber.
Ja. Nou, precies. Ja. Dat je inderdaad ook, inderdaad, die nieuwsbrieven zijn altijd... Ook de reclame dingen, toch? Zijn altijd juist, zo, Anna van de Praxis heeft een tip.
Ja, precies.
Okay. En wat er dan als laatste uit die Barnum-test is... is dat het dus ook best wel samenhangt met mensen hun persoonlijkheden. In hoeverre ze dus bepaalde boodschappen aannemen. Dus ja, ook vrij voorspelbaar, maar goed. Dus ben je geneigd om meer bevestiging te zoeken van buitenaf... dan neem je eerder boodschappen aan.
Ja.
Ik vond deze dus wel grappig, omdat ik wel denk dat wij niet... Nou ja, schat ons even in als mensen die niet per se alles maar aannemen. Nee. Maar dus toch inmiddels helemaal pleitbezorger zijn van...
Ja, er zitten natuurlijk een aantal Barnum-effect dingen in... die wel degelijk bij onze sessies van toepassing
zijn. Hij dacht wel, die personalisatie, dat is natuurlijk heel sterk. Als je naar zo'n astroloog toe gaat...
Ja, het hele ding is personeel. Ik bedoel, je zit daar anderhalf uur over jou te lullen.
Ja, maar dat heeft het al eigenlijk dat hij... Want je krijgt dus ook aan het begin, krijg je dus zo'n soort van... geometrisch uitdraadje van jouw horoscoop.
Ja.
Zag er bij ons ook heel anders uit. Vonden we heel interessant. Ja. Je had ons echt een geodriehoek, gewoon random. Ja. Nou had ook allemaal dingetjes bijgetekend. Ja. Had je dat gezien? Al die kleine manen.
Ja, klopt.
Vond ik ook heel boeiend. Ja. Ja, ik vond mijn horoscoop ook mooi.
Ja.
Nou, eigenlijk zou je ons toch gewoon alles kunnen geven. Ja. Dat krijg je dan.
Ja,
dan
ga je al helemaal naar huis gevraagd.
Ik heb het op mijn ijskast gehangen. En dan ga je helemaal zo, nou, wat een data. Terwijl je kan letterlijk niks lezen, want het zijn allemaal vage tekens die je begrijpt.
Ja, je begrijpt er geen reet van.
Dus dat heb je dan al. En dan gaat die man, gaat echt meer dan, bijna 3 kwartier of zo, heeft hij bij ons per persoon echt tegen ons zo gepraat.
Ja.
Zonder iets erbij, papier gewoon helemaal uit zijn hoofd. Ja, dat is wel qua personalisatie ben je wel binnen. Ja.
Hij deliverde wat dat betreft echt heel erg.
En ook die positiviteit toch, want hij gaat nooit zeggen.
Nee, hij heeft niet hele grimmige kwaliteiten.
Nou ja, hij zegt wel dingen waar je misschien minder blij mee bent. Zoals ik heb met dat ik niet heel emotioneel ben, vind ik niet leuk.
En hij framed het dan wel positief door het te plaatsen, door een rationale bij te geven.
Hij framed het vooral oordeelloos, denk ik. Zo van... Dat is gewoon.
Ja,
dat is niet goed of slecht, maar dat is gewoon.
Ja.
Terwijl dan merk je van, ik ben ook degene die er allemaal waardeoordelen op plakt.
Ja, dat deed hij ook inderdaad heel sterk. We zijn het ook een beetje gaan afzetten tegen de digitale versies van Onno.
Ja,
En
digitale Onno's.
Ja, digitale Onno's. En dan ontkom je niet aan je noemde hem al een paar keer eerder, aan CoStar. Dat is toch wel de laten we zeggen, marktleider op dit moment.
Ja.
Dus ik heb dat CoStar ben ik ook gaan proberen. Ik zat er lekker in. Ik ging naar huis naar die sessie. Ik denk, ik moet gewoon dit. Ik moet Onno testen ten opzichte van CoStar. Nou, ik een account aangemaakt. Eerste wat me opviel. Je kan niet echt in gesprek met een bot bij CoStar. Je kan alleen maar iedere keer dat je een vraag stelt, herprogrammeert die bot zich.
Ja.
Dus je kan maar één vraag stellen. Maar dat doen ze om eigenlijk uit soort, volgens mij, juridische angst. Zodat mensen niet in een soort loophole van al hun issues op tafel gooien.
Iedereen heeft natuurlijk Her gezien, die film.
Die blijven doorvragen van, nee, maar ik moet weten of ik links of rechts moet. Ja. En dat kan gewoon niet bij CoStar. Daarnaast wordt er ook gekeken, als jij de hele tijd screenshots zit te maken van wat er gezegd wordt, dan is het van, oké, dit is een heftig gebruikertje.
Ja.
Toen ben ik dat dus gaan proberen. Zelf een aantal vragen gesteld die een beetje soort van gelijk waren aan het gesprek met Onno.
Ja, ja.
En ik moet zeggen, Onno heeft deze wedstrijd wel echt met glans gewonnen.
Oké.
Ik vond het. Ik heb meerdere dingen geprobeerd. Ik heb gratis geprobeerd. Ik heb een betaalde chart gedaan. Die ging in het in het bijzonder over hoe je in de liefde staat, moest ik $9,99 voor betalen. Mm-hmm. Was letterlijk 3 à 4 alinea's tekst.
Oh.
Die gewoon binnen een seconde ook kreeg.
Oh, dat is echt heel snel.
Ja, ook die UX was helemaal
niet
slim.
Maar dit is grappig.
Gedaan.
Zij hebben die Barnum-test dus niet goed zitten.
Precies.
Want het zit al inderdaad. Je kan, ik denk serieus, als je die precies dezelfde tekst had gestuurd, maar dan even 2 minuten dat ze zeiden
exact.
Van we zijn je daad, we zijn even aan het voelen,
ja.
We zijn even je Mars met je Venus aan het werken. Ja. Dat je dan daarna toch had gekeken van ja. Oh jeetje, wat ja. Accuraat.
Ja. En die tone of voice en wat er gezegd was gewoon 10 keer generieker dan wat Onno zei.
Ja, dus je was een beetje teleurgesteld.
Ja, ik voelde me dus zeg maar in vergelijking met dat gesprek met Onno. En dat heeft dus ook te maken met dat we daar anderhalf uur zaten. Ja. Dat hij je in de ogen kijkt. En al die dingen. Ja, ik voelde me gewoon totaal niet gezien door Coaster.
Nee. Wat een tegenvaller.
Echt een tegenvaller.
Nou, ik had, want Julia had voor mij nog even mijn geboorte. Want ook ik zat er lekker in natuurlijk. Nog even mijn geboortehoroscoop bij een andere. Dit was dan via Get Merlin. Dus wat je dan doet, ik had die informatie nu toch al aan moeder gevraagd. Dus ik wist het, hoe laat je precies geboren bent en waar en op welke datum. En toen heeft ze wel een beetje gevraagd naar onderwerpen die dus met Onno ook besproken waren. Dus bijvoorbeeld dat de relatie tussen emoties en ratio.
Ja.
En toen kwam je eigenlijk best wel op eenzelfde conclusie. Dus dat hij zei van, je hebt de neiging om emoties wat praktischer te benaderen dan dat je ze echt voelt.
Ja.
Je komt een beetje gereserveerd over daardoor. Je kiest er vaak liever voor om je emoties een beetje voor jezelf te houden dan dat je ze uit.
Mm-hmm.
En dan was er nog verhaal over je vaak een analytische benadering, et cetera. Maar het was wel
dichter bij jou.
Het ging ook over bijvoorbeeld dat ik zei van ik hou van onafhankelijkheid, individualiteit, ook in relaties, bla bla. Dus het lag eigenlijk best wel dichtbij.
Ja.
Onno, maar wat dan wel weer grappig was. Onno zei van dat is allemaal omdat jouw zon dus in Waterman staat en jouw maan in Maagd.
Ja.
En deze zei je zon is in Waterman en je maan is in Steenbok.
Ja, ze zei het zelf. Het is het enige feitelijke wat ze zeiden
denkt,
klopte niet.
Huh?
Ja. Dat is ook wel echt raar.
Dat is toch de IVD.
Ja.
Geloven wij nu in astrologie? Dat is een beetje.
Ik kom toch terug op wat ik eerder zei van ik geloof niet per se in astrologie, maar ik geloof wel in de kracht van jezelf beter leren begrijpen of zo. En daar vond ik dit een extreem goede tool voor. En wat ik dus wat me daarin bevestigde, was 1 klein detail wat ik dan weer zo fucking slim vond van CoStar. Zij zei natuurlijk, met al dat geld moet ze het schaalbaar maken en moet ze het voor de massa interessant krijgen. En dan zie je vaak in de als je een app gaat downloaden in de App Store, dan laat ze vaak 3 screenshots van die app zien of zo. En de teksten die men daar laat zien, dat moet eigenlijk de kern van de app weergeven. De eerste screenshot bij CoStar is Astrology Without the Bullshit. Dus helemaal gericht op van de grote massa die niet spiritueel is of wil zijn, maar toch geïnteresseerd is of zo. En de laatste screenshot was Understand Why You Do What You Do.
Ja.
Toen dacht ik van dat is hem.
Maar dat laatste is wel heel erg wat we eerder al zeiden, wat ik uit dat gesprek haal.
Ja.
En dat is wel wat ik dacht, dit is volgens mij wat we zoeken.
Ja,
inderdaad, precies. Wat jij al zei, van je zoekt niet per se maan, je zoekt gewoon zelfacceptatie en een soort rust.
Ja.
Precies ook met die vraag die ik dan had over mijn werk, van moet ik het niet veranderen, moet ik niet wat. Dat ze van, je doet het al.
Achteraf dacht je ook bij die vraag van dus helemaal irrelevant.
Wat een kutvraag. Ja, dat had ik ook. Ja, maar dat is toch uiteindelijk wat je wil, dat je gewoon. Dus in die zin, ik weet gewoon
is,
nog steeds niet of ik echt wat ik zei, een soort van overzicht met driehoeken en zet kunnen geven. Maar ik zei wel al toen we wegliepen, ik heb gewoon voor mijn gevoel 5 uur therapie gehad achter elkaar.
Ja.
We hebben ook een filmpje gemaakt waar je ziet dat we gewoon helemaal, we zijn gewoon helemaal high.
Ja, echt hè? Ja,
of het nou. Dat is ook het lekkere van astrologie. Je kan het toch niet checken.
Nee.
Je weet niet of het waar is of niet. Je weet
niet. Hele conclusie doet
ik weet nog steeds niet zeker of mijn maan nou in Maag of in Steenbok staat. Dus
maar je hebt je wel vermaakt. En je begrijpt jezelf.
En je bent gewoon wel relaxed.
Ja.
Wie wil dat nou niet?
Precies. Tot volgende week.
Volgende week.
We kijken wel waar we het dan over hebben.
Ja.
Tot dan.
En met wie?
Precies.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.